Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Openhof Verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 9. Het was de dominee van de polder ook ter oren gekomen, dat er bij de tikkers wat aan de hand was. Hij was eens een keer polshoogte gaan nemen. Hij ging op een zaterdagmiddag eens bij het tikkerhuis kijken. Hij kon zijn ogen niet geloven. Er hingen wel rempels schone gordijnen voor het raam. En het onkruid rond het huis, wat zo'n erbarmelijke indruk maakte, was helemaal weg. Er stond een hele gazen heining rond de schoongemaakte tuin. En ziet, in een hoek was Thijs druk bezig een kippenhok aan het timmeren. Helemaal alleen. Want Tinus was niet aanwezig. Thijs sjouwde met planken en palen dat het een lieve lust was. Hij had zowaar een hele broek aan en nieuwe klompen aan zijn voeten. Hij had het zo druk dat hij dominee niet eens opmerkte. Hey Thijs, goedemiddag, riep de dominee. Thijs wendde zich naar de weg. Hij tikte tegen zijn pet en kwam even naar de gazenomheining. Dag, dominee, zei hij. Komt u eens even kijken naar de kippenhouderij van Tinus Vermeer? Kippen, zei de dominee verbaasd. Ik zie geen kippen, Thijs. Thijs grinnikte. Dat klopt, dominee, zei hij welgemoed. Als u de volgende week komt, dan zijn er wel kippen, schat ik. Maar ik moet eerst het kippenhok nog afmaken. En dat is een heel wat werk. Want het zal wel lukken. Jullie gaan dus kippen houden hier? Vroeg de dominee. Nou, eigenlijk Tinus, dominee. Ik ben zijn knecht. Ik moet op de kippen passen en zorgen dat ze niks tekort komen. Nou, dat komt dik voor mekaar, want Tinus zal niet over me te klagen hebben. Bovendien moeten we dan het huisje nog gaan opknappen ook. Je kunt natuurlijk een stel goede kippen niet bij zo'n bouwvallig huisje laten rondscharrelen. Ze zouden van de leg raken. Neem me niet kwalijk, dominee. Het is gauw donker en ik moet weer rap aan het werk. Morgen is het zondag en dan ligt het werk stil. Ik zou dus graag vandaag de kap nog klaar willen krijgen. Als het morgen soms regent, kan ik maandag binnen gewoon verder werken, ziet u. Thijs was weer al aan het werk. De dominee kon een glimlach niet onderdrukken. Hij ging weer terug naar de pastorie. Onderweg dacht hij aan Tinus Vermeer. Die Tinus toch. Zo. Had die Tinus de tikkerzaak op deze wijze aangepakt? Hij schijnt in eerste instantie succes te hebben geboekt. De dominee had nog nooit zoveel respect voor Tinus de wijsgeer gehad als die zaterdagmiddag. Op de stille Sint-Antoniepolder werd het gebeuren bij de tikkers over de hekken van de tuinen en achter de gordijntjes van de ramen druk besproken. De algemene opinie was dat Tinus Vermeer nu toch iets was begonnen waar men met de beste wil van de wereld toch geen touw aan vast kon knopen. Wie haalt het nu in zijn hoofd om geld te steken in een zaak waar de tikkers zo nauw bij betrokken waren? Je kon toch wel zien dat Tinus Vermeer, die als wijs bekend stond, er toch ook rare meningen op nahield. De zaak kwam zelfs aan de orde op de kerkenraad. Hoewel het helemaal buiten het gebied van kerkenraadszaken lag. Diaken Jabai, een zuinig en nijver man, stelde in de rondvraag de zaak aan de orde. Hij vroeg hoe de broeders dachten over een zaak die de harten aan de tongen en de polder erg beroerde. Voor wat betrof de familie Belder. De broeders kenden toch Tinus Vermeer als een godvruchtig man, die in de tijd zelfs nog tot ouderling was gekozen, maar had gemeend te moeten bedanken. Diaken Jabai verplaatste zijn pruim naar de andere wang, want nu kwam het stuk waar hij over had nagedacht. Legt het niet op de weg van de dominee om Tinus te vermanen dat hij geld verspilt aan een zaak waar geen eer mee te behalen is? Vrouw Belder en haar luie zoon Thijs hadden wat dan wel niet van de diaconie, omdat ze geen lid van de kerk zijn en ook nooit aanvraag hadden ingediend. Maar als Tinus Vermeer dan zo graag geld uitgaf voor de arme broeders en zusters, was het dan niet beter dit aan de diaconie te schenken? Door de vele ondersteuningen zag hij, diaken Jabai, meer de bodem van zijn geldkist dan hem lief was. Ziezo, het hoge woord was eruit en diaken Jabai zuchtte verlegd. Maar helaas verslekte hij zich in zijn pruim en kreeg een daverende hoestbui. De tranen sprongen hem in de ogen. Boer Harweijer, die erg op de penning was en nooit iets zei in de vergaderingen van de kerkenraad, meende te moeten opmerken dat de woorden van diaken Jabai hem uit het hart gegrepen waren. Door de tranen in zijn ogen heen zag Jabai dat enkele broeders instemmend knikten. Gelukkig, er kwam bijval. De dominee was van nature een zachtmoedig man. Hij staarde naar de zolder van de consistoriekamer en trok bedachtzaam aan zijn gouwenaar. Hij had het niet verwacht en het deed hem pijn, nu hij merkte dat er weinig begrip was voor het werk van Tinus Vermeer. Hij zuchtte diep en lang. De broeders van de kerkenraad keken verbaasd naar hun dominee. De dominee kuchte en zei: broeders, ik ben geenszins van plan om Tinus Vermeer, een man waarvoor ik alle achting heb, te vermanen. Dat hij iets voor de familie Belder, in de volksmond de Tekkers genoemd, doet. Eerlijk gezegd heb ik die Vermeer zelf gevraagd of hij misschien iets voor de Tekkers kon doen, en Vermeer heeft mij in de pastorie gezegd dat hij wel wat proberen wilde. Daarom spijt het mij dat broeder Jabai zich zo afkeurend uitlaat over het werk dat Tinus Vermeer begonnen is. Ik zag er geen kans toe en ik heb alle waardering voor wat Tinus, laat ik hem zo mogen noemen, doet. Ik hoop dat jullie in je persoonlijk gebed niet alleen de Tekkers zult gedanken, maar ook Tinus, een man onder ons, die nu juist iets heeft begrepen van de grote opdracht van de meester zelf, die gezegd heeft: de armen hebt gij altijd met u. Ik sta volkomen aan de kant van Tinus en ik zou, als de diaconiekas het zou toelaten en er geld genoeg zou zijn, vast voorstellen om een geldelijk tegemoet te komen in de onkosten die hij maakt om de zaak bij de Tekkers weer op poten te zetten. De broeders begrepen dat de dominee was aangebrangd over de vraag van de diaken en boer Harweijer verzekerde dominee dat hij het niet zo bedoeld had. Uiteindelijk, zei de boer gewichtig, kan Tinus met zijn geld doen wat hij zelf wil. Daar hoeven wij hem geen rekenschap van te vragen. Wat mij aanbelangt, ik zou het nooit doen, want je kunt je geld net zo goed in de Bennemaas gooien. Het zijn allemaal kosten op het sterfhuis. Daar kon de kerkenraad zich goed in vinden. Wel ja, laat Tinus doen wat hij niet laten kan. Het is een beste kerel, daar niet van. Hij heeft meer letters gegeten dan wie dan ook op de polder. Als hij daar nou zinnigheid in heeft, Laat hem dan zijn gang maar gaan. De dominee kreeg toen steun van een ouderling, waarvan hij het heel niet verwacht had. Het was de oudste ouderling van de kerkenraad. Een man met een gegroefd gezicht en grijze haren. Hij was al in de 70 en hij zat al 20 jaar in de kerkenraad. Het was de oude Arie de Koning. Wij hebben 40 jonge witte lachhorns op onze stee, zei hij. Ze zijn eventjes aan de leg. Zeg maar tegen Tienes dominee dat hij er 10 kan komen uitzoeken voor zijn koppeltje bij Thijs de Tekker. Hij krijgt ze voor niks, niemendal. En hij hoeft er geen eens dankie voor te zeggen. Daarna zweeg Arie weer als voorheen. Er kwam een licht, blij gevoel in het hart van de dominee. Boer Haarweijer keek zuinig. Hij had wel 100 keppen, maar het kwam niet in hem op om het voorbeeld van de oude Arie te volgen. Als Roosendaal had het in die tijd druk met het inpakken van al haar persoonlijke bezittingen, die ze mee wilde nemen. Broer Gerrit zou haar over 10 dagen met het koetsje naar de stad van Dort brengen. Over 10 dagen zou ze bij de dokter in dienst treden en ze verwachtte er veel van. Nu zou het leven voor haar pas beginnen. Eindelijk weg van die dooie polder met al die roddelende mensen. Moeder Maartje liet haar dochter maar nodig gaan. Zelf was ze bang van de stad en ze droomde de laatste nachten akelig over alle dingen die Els zouden kunnen overkomen. Maartje Roosendaal dacht daarbij ook veel aan haar ongelukkige tante Hester. Vooral ook omdat Els heel erg op die knappe tante leek. Sloeg de schrik haar om het hart. Ze durfde er niet over te praten met haar man. Hij zou zeggen dat ze een domme gans was, die altijd leeuwen en beren op de weg zag. Niet dat Teun het zo geschikt vond dat Els naar de stad van Dort zou gaan. Helemaal niet. Maar Maartje wist en Teun had zich dat laten ontvallen, dat Els misschien wel kennis zou kunnen maken met een jonge dokter. Er kwamen immers jonge, afgestudeerde dokters bij die beroemde arts, bij wie Els in dienst zou treden. Nu, als Els dan niet met een rijke boerenzoon zou willen trouwen, dan was in de ogen van Teun Roosendaal ook een dokter niet te versmaden. Een dokter is toch ook niet de eerste de beste. En er scheen goed geld verdiend te worden door een dokter met een goede praktijk. Als je alleen maar hoorde wat die dokter in Dort Els ging betalen, dan kon je op je vingers uitrekenen dat er wel wat verdiend werd in die dokterswereld. Teun had nog iets gezegd dat Maartje best begreep. Als die Els in de stad komt, dan zal het met Gerrit misschien ook wat beter gaan, zei Teun optimistisch. Je moet maar denken, Maartje. Die twee hangen als ketten aan elkaar. Het is mogelijk dat er dan met Gerrit ook wat meer land valt te bezuinen. Zoals het nu gaat, is het toch ook een onmogelijke zaak. Net als het gebeuren bij de Tekkers was het vertrek van Els Roosendaal het gesprek van de dag in de polder. Ook de dominee bleef er niet onkundig van. Merkwaardig genoeg kwam ouderling Arie de Koning, de zwijgzame, zelf naar de pastorie om er met de dominee over te spreken. Dominee had verbaasd opgekeken toen op een avond Arie de Koning aan de pastorie verscheen. Eerst dacht hij dat er narigheid was op de stee bij de konings. Arie had gevraagd of hij de dominee eens mocht spreken. Dat kon natuurlijk. De dominee nam de oude ouderling mee naar de studeerkamer. En Arie keek met ontzag naar de boekenkasten vol geleerdheid. Hij bleef op de mat staan, maar de dominee wenkte hem te gaan zitten en vroeg wat er aan de hand was. Arie ging voorzichtig en wat pijnlijk zitten en legde zijn zwarte pad op de knie. Ik heb weer knap last van mijn remmetik, dominee, zei de oude Arie. We worden een jaartje ouder en ik kan dat het beste aan mijn botten voelen. De dominee knikte meelevend. Je zult wel denken, begon Arie aarzelend. Wat komt Arie nou midden in de week in de pastorie zoeken? Arie zei nooit u, maar altijd jij. Dominee betrapte zich erop dat hij altijd een zwak gehad had voor deze oude man. En bovendien een man die, als hij wat vertelde, altijd iets belangrijks had. Je weet, de koning, dat de pastorie altijd voor iedereen open staat. En vast wel voor een ouderling met zo'n lange staat van dienst, zei hij. Arie de koning verlaagde zijn pet en keek de dominee aan. Een lange staat van dienst, zei hij, en nog een langere staat van tekortkomingen. Ik ben geen goede ouderling, dominee. De dominee hief afwerend zijn hand op. Arie de koning schudde zijn gegroefde hoofd. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, zegt de schrift. Als ik rekenschap af moet leggen van mijn ouderlingschap, dan zal ik met een mond vol tanden staan, zei Arie. De dominee kon nauwelijks een glimlach onderdrukken bij dat gezegde. Arie bezat nog 2 hoektanden en die waren bijna zwart. Ach, broeder de koning, zei hij. Dat tekortschieten doet je dominee ook. Het kan me wel eens benauwen als dominee van de polder. Ook ik ben tekortgeschoten in veel dingen. Arie de koning knikte weer bevestigend. Hij was het ermee eens. Ik kom vanavond niet over mijn en niet over jouw tekortkomingen praten, dominee. Ik kom vanavond praten over Els Roosendaal, die naar de stad Dordt gaat vertrekken, om daar te gaan werken bij een dokterspersoon op de Singel. Ik heb daar een zwaar hoofd in, dominee. Ik denk dat Teun en Maatje Roosendaal daar ook wel een zwaar hoofd in zullen hebben, zei de dominee. Maar ja, de jonge mensen zijn tegenwoordig niet zo gauw tevreden en willen meer van de wereld zien. Bovendien, de koning, moeten we overal, ook in Dordrecht, bewaard worden voor de boze. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, staat er in het allervolmaakste gebed, antwoordde Arie. Maar Els Roosendaal hoort bij de schapen van onze kudde. En ik heb er geen vrede mee dat meisje ongewaarschuwd te laten vertrekken. De dominee beschouwde zijn ouderling nu met andere ogen. Die Arie de koning hield ervan hem altijd voor verrassingen te plaatsen. Onlangs nog met die keppen voor Thijs de Tekker en nu weer rampel met het oog op Els Roosendaal. Wil je dat ik haar eens ga opzoeken voor ze naar de stad vertrekt? Vroeg hij rechtstreeks aan zijn ouderling. Dat zou misschien wel aan te bevelen zijn, zei Arie. In elk geval zou ik het erg op prijs stellen, te meer daar ik de laatste dagen zware gedachten heb over Elsje Roosendaal. Dat Elsje Roosendaal bevreemde de dominee. Arie de koning zag het aan het gezicht van de dominee. Ze is zo mooi en zo breekbaar, verduidelijkte hij rustig. De dominee heeft zeker nooit van haar oud-tante van moederszijde gehoord. De dominee had er ook nog nooit van gehoord. Wat was er dan met die oud-tante de koning, vroeg hij verbaasd. Arie de koning stond op. In de pronkkamer van de Leeuwenburgen op de Noord hangt het portret van Hester Leeuwenburg. Als je dat portret bekijkt, zie je de trekken van Elsje in dat gezicht van die Hester. Het was een ontaard knappe frulli. Die ging ook naar de stad. Kreeg een onacht kind dat gestorven is en kwam terug op de boerderij. Ze werd toen door haar vader met de nek aangekeken. Hij vond haar een schandvlak voor de familie. Die Hester heeft zich verdaan in de kreek bij de boerderij. Ik zou het verschrikkelijk vinden als zo'n geschiedenis zich zou herhalen. De dominee van de polder legde zijn lange, smalle hand op de schouder van de oude boer. Ik ben blij dat je gekomen bent, broeder de koning, zei hij warm. Morgen hoop ik bij de familie Roosendaal een bezoek af te leggen. Niet dat ik Els Roosendaal zal kunnen weerhouden naar Dordt te gaan, maar ik zal wel een waarschuwend woord spreken. De dominee keek zijn oude ouderling na. Krom en moeizaam baande Arie de koning naar zijn stee. De dominee kon soms hardop in zichzelf praten. Dat deed hij nu ook. Ik had nooit gedacht dat in die oude Arie de koning zulke gedachten huisden, zei hij. Hij is heus niet mijn minste ouderling. Na het bezoek aan de familie Roosendaal waren de reacties van de huisgenoten verschillend. Teun Roosendaal had de dominee vriendelijk ontvangen en toen hij hoorde waarvoor de predikant kwam, waren zijn gelaatstrekken verstrakt. Men kon aan zijn gezicht zien dat Teun dacht, waar bemoeit de man zich mee? Moeder Maartje dacht er anders over. Ze was blij dat de dominee langskwam en ernstig met Els had gesproken en dat hij haar onder het oog had gebracht dat, al ging ze nu weg van haar ouderlijk huis, ze niet wegkwam onder het alziend oog van de Heere zelf. Barend, die thuis kwam, toen de dominee al vertrokken was, was van oordeel dat de dominee zich met zaken bemoeide die niet onder zijn opzicht lagen. Hij moet zich niet met particuliere zaken bemoeien, zei Barend. Dat is heel geen taak voor een dominee. Ik bemoei me toch ook niet met zijn tuin. Die ligt er soms ook maar verfomfaaid bij. Els was stil. Ze zei niet veel over het bezoek van de dominee. Tot verbazing van vader Teun was Gerrit in zijn nopjes dat de dominee geweest was en wat met Els had zitten praten. Jij met je particuliere zaken, zei Gerrit spottend tegen Barend. Ik vind het keurig dat de dominee aandacht aan Els schenkt. Denk maar eens aan Kees de Baar uit Maasdam. Heb je ooit gehoord dat de Maasdamse dominee bij Kees de Baat is geweest? Barend stoof op. De Maasdamse dominee heeft Kees herhaaldelijk opgezocht in het gevangen in Dordt. Dat weet ik secuur. Want Kees de Baat, wat goed bekend bij de kwartels op de Maas. Juist, zei Gerrit. In het gevang, toen kwam de dominee. Maar niet toen Kees de Baat slecht leefde met zijn vrouw. Het was op heel Maasdam bekend dat Kees de Baat en zijn vrouw Arendje, de lijster, als kat en hond leefden. En dat ze soms vochten als een stel krolse katten. In een van die vechtpartijen heeft Kees Arendje aan het mes geregen. Hellegje, hun enige dochter, is huilend bij de buren binnengelopen, roepend dat haar vader haar moeder had doodgestoken. Nu is dat achteraf nog meegevallen, maar Kees kwam wel in de gevangenis terecht. Toen kwam de dominee. Waarom heeft die man voor die tijd zijn neus niet eens laten zien? Mogelijk had hij het onheil kunnen verhoeden. Nu is Arendje weliswaar opgeknapt en Kees is al lang weer thuis. Maar het huwelijk ligt uit elkaar. Hillegje is bij haar moeder en Arendje is weer bij de oude lui ingetrokken. Met jou valt niet te praten, zei Kees barend gramstorig. Hier wordt niet gevochten en er is toch niks gebeurd. Waarom haal jij Kees de baat er nu bij? Omdat de dominee van de polder zorg over zijn schaapjes heeft en omdat het spreekwoord zegt dat het beter is te voorkomen dan te genezen, zei Gerrit spitsvondig. Twee dagen later bracht Gerrit zijn zus met het koetsje naar de stad van Dort. Met ontzag keek hij naar het mooie huis van de dokter op de Singel. Hij loste de bagage van Els vakkundig en bracht die naar haar kamer. Het was een mooie kamer die Els in het doktershuis kreeg en er stonden keurige meubels in. Een chique boel waar jij terecht komt, Els, merkte Gerrit op. De dokter had ook even tijd voor een praatje met Gerrit. Zijn vrouw had koffie voor Gerrit ingeschonken en de dokter vond dat Gerrit een goed paard voor de koets had staan. Gerrit had het dier een deken omgeslagen. En de dokter vroeg Gerrit of hij dit altijd deed. Ja, dokter, zei Gerrit, een paard valt heel gauw kou. Het dier heeft er een heel reisje op zitten en misschien heeft het gezweten. Dan staat de huid open en daarom dek ik de vos goed toe. Goed gezien, Roosendaal, zei de dokter. Ik zou om een lief ding willen dat mijn patiënten dat ook eens door hadden. Ze komen hier met reumatiek en met pijn in de lendenen en ik weet niet wat voor meer klachten. Als ze zorgden dat ze zich na bovenmatige arbeid goed zouden aankleden en niet in een koel windje zouden gaan zitten of leggen, dan zouden er heel wat minder klagers zijn. Toch zou dat voor u niet voordelig zijn, dokter, vond Gerrit. Hoe meer klagers, hoe meer er verdiend wordt. De dokter lachte hartelijk. Heus, Roosendaal, ik kan het werk toch al niet aan. Er zijn helaas veel zieke mensen in de wereld. Veel lichamelijke zieken en misschien nog wel meer geestelijk zieken. Gerrit Roosendaal knikte bedachtzaam. Ik weet niet wat erger is, zei hij. Ik ben maar een boer. Toch lijkt het me toe dat geestelijk zieken moeilijker genezen kunnen worden dan lichamelijk zieke mensen. De dokter moest weer aan zijn werk. Hij gaf Gerrit de hand. Toen Gerrit wegreed, zwaaide Els hem na. De dokter stond achter haar. De koets verdween uit het gezicht. Ik geloof, Els, dat jij een broer hebt die heus niet onnozel is, zei de dokter. Gerrit is mijn jongste broer, dokter, maar hij heeft niet alleen een goed verstand. Wat heeft hij dan nog meer, wilde de dokter weten. Hij heeft een goed hart, antwoordde Els Roosendaal. Door al die beslommeringen met Thijs de Tikker had Tinus Vermeer nog geen tijd gehad om zich verder te bemoeien met de munten die hij bij het spitten had gevonden. Nu er achter 35 witte leghorns rondstapten op de tuin bij de Tikkers en Thijs het erg druk had met het verzorgen van dit gevederde vee en hij bovendien met de hulp van Tinus was begonnen om het armelijke huisje op te knappen, kreeg Tinus Vermeer de gelegenheid om zijn gespitte grasveldje aan een nader onderzoek te onderwerpen. Hij deed dit nog nauwkeuriger dan de eerste keer. Het werd hoog tijd, Want de boer waar Tinus meestal in de lente werkte had al gevraagd of hij weer op Tinus kon rekenen over een dag of 14. Tinus had het beloofd. De boer had nog meer op zijn lever gehad. Ik heb gehoord en gezien dat je een keppenhouderij hebt opgezet bij Thijs de Tekker. Ik weet ook dat je 10 beste leghorns voor Niemendal hebt gehad van de oude Arie de Koning. Die rare Thijs schijnt zich een ongeluk te werken aan de kippen en aan het huis. Ik denk van eigens dat als jij die Thijs onder je hoede nam, het een goede werkkracht zou zijn. Jullie moesten maar samenkomen en samen opwerken. Oude Knelis van Drongelen heeft afgehaakt. Hij heeft geen spat asen meer en die komt niet meer. Ik kom dus een man tekort. Als je met die Thijs de Tekker bij mij zou willen proberen. Tinus had er met Thijs over gesproken. En Thijs was er regelrecht voor. Met jou, Tinus Vermeer. Tis zonde dat ik het zag. Wil ik de bennemaas wel dampen als het erop aankomt. S'avonds hou ik de kippen wel bij. En overdag kan moeder ze voeren. Weet je hoeveel eieren ik verleden week gegaard heb? Tinus wist het niet. Nou, 110. Dat is me wat voor zulke jonge keppen. De eierenkoopman van de Oude Dijk heeft me een stuiver per stuk betaald. Ik heb het secuur opgeschreven en het geld in een stenen spaarvarken gedaan. Ik bewaar tegen jou gezegd en gezwegen dat spaarvarken onder mijn bed. Ik zou me geen raad weten als het zoek raakte of gestolen werd. Het is jouw geld, Tinus. Tinus schudde het hoofd. Thijs, zei hij, jongen, nou moet je eens ophouden om al die eieren te verkopen. Jij en je moeder moeten iedere dag een ei gebruiken voor jezelf. Ik vind het zonde, zei Thijs. Dat is iedere dag een dubbeltje. Wie in de wijngaard werkt, wie uit de wijngaard eet, meende Tinus. Heus, ik sta erop, Thijs. Vooral je moeder heeft een ei per dag brood nodig. Dat was die wonderlijke Thijs de Tekker naar het hart gesproken. Dat is zonder meer waar, vond hij. Goed, dan neem ik om de 2 dagen een ei en moeder heeft er om de andere dag 2. Wat dat werk bij de boer betreft, dat is akkoord. Alleen ontvang jij het geld en je geeft mij wat geld voor moeder Betje. Ikzelf wil geen geld hebben, dan kom ik ook niet in de verleiding. Moeder Betje, die er heel wat schoner uitzag en zelf ook aan het werk was getogen, loofde Tinus Vermeer. Die Tinus, zei moeder Betje, dat is een vent die goud waard is. Hij helpt ons er weer helemaal bovenop. Dank u wel voor uw aandacht.